Ik ben er klaar voor.
Als het goed is, is hij aan het opnemen nu.
Ik zie je rechts boven me staan.
Goed. Welkom bij uw boekengasten, daar zijn we weer. In de coronatijden hebben we besloten om eens te kijken of het via Zoom ook lukt. We hebben van de week een testgesprek gehad en dat ging eigenlijk prima, toch Dennis?
Ja, dat had eigenlijk nog een leuke spin-off kunnen zijn.
Had een leuke special kunnen worden. Dat hebben we helaas niet opgenomen. We hadden maar een klein stukje opgenomen gewoon om te proberen hoe het werkt. En daarna hadden we toch nog een leuke gesprek. Dat hadden we eigenlijk op moeten nemen. Goed. Ja, misschien is het wel leuk als je het gesprek... Waar ging het ook alweer over?
Nou, ging best wel diep. Ook over waarom zijn podcast successen. Hè? Over mijn uitdaging waar ik nou middenin zit. Dat ik zoveel mogelijk boeken wil lezen in 30 dagen tijd. Dus ik weet niet of dit een kleine teaser is of dat we hier gewoon eventjes kort over moeten vertellen.
Zeker.
Ja?
Ja.
Wat ik dus in dat gesprek al levendig wist te vertellen, is dat ik doe dit jaar weer mee met Movember. Ik weet niet of we deze video ook gaan plaatsen op YouTube, zodat je kunt zien wat er allemaal
Speelt. Als het goed is, maak je er ook een video van. We gaan het allemaal meemaken straks, of het allemaal gelukt is.
Ja, en dan dus kunnen we het ook op YouTube kunnen zien.
Ja.
Dan zou je in principe de snor kunnen zien. Dus dat doe ik weer. En ik daag mezelf dan altijd een beetje uit. Los van dat ik dus mijn snor laat staan. Wat eigenlijk, dat gaat vanzelf. Daar hoef ik niet zo heel veel moeite voor te doen. Maar dan vind ik het altijd wel tof om dus wel wat meer moeite te doen. Zodat mezelf een beetje uitdaagt voor dat mooie doel. Movember, geld ophaalt voor... met name wat mannelijke problemen, maar ze maken het wel wat breder tegenwoordig. Maar het gaat echt over prostaatkanker bijvoorbeeld, om daar geld voor op te halen. En de mentale gezondheid van de man en zo. Dus het is wel iets meer mangericht dan vrouw, maar dat wordt ook steeds meer. Dus het wordt gewoon meer een mooie beweging om geld op te halen voor een goed doel.
Mm-hmm.
En ik daag me daar dus altijd een beetje wat meer bij uit dan alleen een snor laten staan. Ik doe dan ook gewoon... bijvoorbeeld dat ik zeg, ik drink een helemaal niet. Dus ik drink dan gewoon helemaal geen alcohol. Nou, als het voor jou is, dat wat minder uitdaging dan dat het voor mij is. Maar ik drink regelmatig een paar bieren.
Hoezo is dat voor mij minder een uitdaging dan voor jou? Ik werk in een horecabedrijf.
Was je alleen niet van bier?
Nee, ik drink geen bier en geen wijn, dat klopt inderdaad. Dus ik ga altijd voor
maar wel
voor de sterkste.
Oh, jij gaat over de zware sfeer. Oh, oké. Okay. Oh, ik had daar juist een beetje uit opgemaakt van geen alcohol, maar...
Nee.
Oh, sorry. Nee, niet, jij bent dus gewoon eigenlijk veel, een hele zware alcoholist. Jij bent gewoon een hele zware alcoholist.
Ik ben een zware alcoholist, maar ik drink het heel zelden.
Maar dat doe ik dan. Hè. Dus, en ik werk bij een biermerk, dus ik zie elke dag worden wat bier onder mijn neus geschoven. Dus dat is wat lastiger. Maar dat doe ik dan. Ik eet geen vlees een maand lang. Wat ook in die zin enigszins relatief makkelijk is, omdat ik dan gewoon met Marieke meedoe. Marieke is ook vegetariër. Dus dat maakt het sowieso wat makkelijker. En ik zeg altijd, ik ga meer sporten. Want ik ben altijd iemand die op en af superveel sport. De ene keer superveel, de andere keer echt super weinig.
Waarom heb je dan zo'n speciale Movember maand voor nodig om dat allemaal te gaan doen? Dat doe je eigenlijk allemaal dus al wel. En dan ga je dat nu nog een keertje extra doen?
Nog een keertje extra doen. Gewoon puur, ik zie dat vaak ook als een opstart. Ik zie nu zelfs zo dat soms laat ik gewoon een keer alleen mijn snor staan om mezelf weer te motiveren. Dat ik denk, oh ja Dennis, ja, verdomme, doe het nou weer eens. Dus het is ook zelfmotivatie, even een stok achter de deur hebben om dat weer op te starten. En vaak werkt die opstart dat ik het een lange tijd blijf doen. En nou eens een keer proberen om dat vast te houden, maar dat is kijken of dat een keertje lukt, maar dat zien we dan wel weer. En de extra uitdaging was dit jaar, jij en ik hebben een post gedeeld op LinkedIn. En er was een kerel en die zei, volgens mij was hij helemaal gek gegaan. Volgens mij had hij iets van 60 boeken gelezen of zo in een hele korte tijd.
Wel een flinke stapel. Of de 60 waren, weet ik niet, maar wel een flinke stapel.
Ja, in ieder geval echt gewoon een dikke beuken, of 30 of zo, 30 boeken of zo. Maar in ieder geval dikke beuken van een aantal boeken in een zeer korte tijd. En toen dacht ik van, nou laat ik mezelf ook eens uitdagen. Ik heb een flinke boekenkast waar ik elke keer tegenaan zit te kijken. Ik denk van, nou er staan zoveel boeken in die ik eigenlijk nog wil lezen. Maar ik kom er maar niet in toe of het gaat langzaam. Laat ik mezelf daar eens in uitdagen. Nou, kijk, daar ook, daar. Bij jou ook, hè?
Ja, deze zijn allemaal gelezen door mij.
Oké. En ik heb al een jaar lang een bibliotheekpas. En daar deed ik ook vrij weinig mee. Dus ik dacht, laat ik dat nou ook eens opstarten, een goede opstart maken en zeggen van, in 30 dagen tijd ga ik 10 boeken lezen. Dus ik ga 10 boeken proberen te lezen in 30 dagen tijd. Dus 3 dagen gemiddeld over een boek moeten doen. En dus wat meer tijd en ruimte indelen voor boeken lezen. En wellicht dan ook wat minder schermen. Hè, dus wat minder tv kijken of wat dan ook in de rustige momenten. Maar juist boeken lezen. Dus dat is mijn uitdaging nu de komende tijd. Ik heb flinke bult boeken.
En hoe gaat het de eerste 7 dagen van november? November?
Boeken heb je al? Ik lig achter op schema. Ik zit nu in het tweede boek. Alleen boek 2 en 3 zijn wel significant dunner dan de eerste. De eerste was Netflix, dus ik heb Netflix uit.
Goed boek.
Maar die was 360 pagina's en deze twee die zijn maar 120. Dus in principe, als ik in tempo, zoals ik nu een beetje lees, nou, dan haal ik dus het weer mooi bij. En dan kunnen we weer door naar de volgende. Ik ben nu het boek aan het lezen Schermwijzer. Dat gaat over hoe voed ik mijn kinderen op in deze tijden met al dat internetgeweld. En wanneer geef je een kind een telefoon en social media en dat soort dingen allemaal. Gewoon wat meer inzichten daarover. Dus dat ben ik nu aan het lezen. En het volgende
boek, ben ik ook wel benieuwd naar die.
Ja, die is van de BIEB. Bibliotheek Deventer. Het boek wat daarop komt is Gebrouwen de Vrouw. Dus het gaat over een biermerk wat ongeveer even groot is als Davo. Wat nu al een boek heeft uitgebracht met hoe zij daar tot dit punt zijn gekomen. Dat vind ik wel interessant. Dus dat is het boek wat erop komt.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
Laten we inderdaad die kant op gaan. Hè, voordat we helemaal afdwalen in november. We gaan het hebben over boeken die je... als er dus beeld bij komt, ja of nee, dan zie je nu dat wij de boeken op hoog houden. Maar het gaat deze keer over Spotify.
We moeten wel even uitzetten dat er beeld bij komt. We moeten dus wel even vertellen. Welke boeken zagen we net in beeld? Want dat heeft nu nog niet gehoord. Doe jij even je riedeltje? Weet je het uit je hoofd?
Ik weet het wel. Nee, ik weet het niet. Laat me zien. IKEA, het geheim van het succes. Door Rüdiger Jungblut. Rüdiger Jungblut is wel, volgens mij wel een journalistje die daarin gedoken is. En die heeft zich eigenlijk verdiept in de hele geschiedenis en de opkomst van IKEA. Dat is boek 1. En boek 2 is Spotify. Hoe een kleine start-up een miljardenindustrie voor altijd veranderde. Door Sven Karlsson en Jonas Leon Huffert.
Waarom doen we deze twee boeken?
Dat is een aparte combinatie. Waarom is dit de combinatie? Nou, de connectie tussen deze twee boeken is Zweden. Ze komen allebei uit Zweden. Waarom combineren we die? Omdat ik ook, zeker ook nu ik dat Spotify-boek heb gelezen, en daar in het begin gaan ze heel erg over al die bedrijven die allemaal uit Zweden komen, noemen ze op. En dat is toch dan een lijstje van, ik denk van, potverdomme, komen die allemaal uit Zweden?
Ja, zeker.
Een H&M, dus dan ook een Spotify, IKEA. Je hebt de Volvo, de SoundCloud is volgens mij ook gewoon vanuit het Zweden. Een aantal andere techbedrijven die allemaal daar vandaan komen. Ik dacht van, hoe komt dat nou? Is daar een reden voor dat uit Zweden komt? En wie weet zit dat geheim wel in deze twee boeken over Spotify.
In het geheim van het succes van IKEA. Zoals het boek zo mooi heet ook, hè? Ja, deze heb ik dus echt vandaag al heel lang geleden gelezen, dus die moet jij even, want die heb jij ondanks al gelezen, toch? Heb je van mij geleend? Ja. En Spotify heb ik dan in de vakantie gelezen, dus die staat mij nog iets helderder erbij.
Nou, dan mag jij eerst Spotify.
Wat ik me nog van IKEA kan herinneren, wou ik zeggen, is dat het in het begin heel erg het oude verhaal is. Het begin echt een heel erg geschiedenisverhaal, zeg maar, waar ik wel best wel lastig doorheen kwam. En daarna werd het echt wat meer IKEA. Klopt dat?
Ja, dat klopt. In het begin gaat het inderdaad met name over een stukje geschiedenisles. Maar dat komt natuurlijk omdat het ook gaat over de oprichter van IKEA.
Dat echt wel een bijzondere man is.
Een bijzondere man. En dat je er dus direct achter komt dat het super grappig is dat het IKEA... Waarom heet het IKEA? Nou, dat is gewoon een afkorting. Van Ingvar Kamprad. En dan Elmtarit Agunarit.
Zijn adres, geloof ik, toch?
Ja. Waar die woonde. Op de, volgens mij is de heuvel waar die opwoonde is Elmtariet. En dat ligt in het plaatsje Agunariet. Zo in mijn hoofd. Dus dat is eigenlijk, vind ik dat, toen ik dat voor het eerst las, ik heb het tegen iedereen gezegd. Weet jij waar IKEA voor staat? Ja, nee. Oh, dat is gewoon een afkorting. Ja, dat is toch wel,
en de kleuren zijn ook wel, is toch van de Zweedse vlag.
Is Zweedse vlag, ja.
Gewoon geel-blauw, dit is gewoon Zweden. Dus ja. Het is ook echt een Zweeds product.
Ja.
Maar nu is geel-blauw gewoon IKEA. Maar voor,
ja. Dus de Zweedse vlag lijkt op IKEA.
Eigenlijk is het toch een beetje nu aan de hand. De grote blauwe dozen.
Het mooie vind ik aan IKEA, dat is wel even direct waar je dus op het verschil tussen twee boeken komt natuurlijk. Maar IKEA beschrijft wel meer een verhaal over iemand die met een bepaalde passie vanuit laag op een soort van meubelpassie dat probeert op te bouwen en een groter gaat.
Ook zeer ondernemend, toch? Echt van jongs af aan echt al dingen verkopen en geld verdienen. En echt die ondernemersdrang die er heel erg in zit. En inderdaad, dat exponentieel groeien, dat ontzettend dat uitbreiden, dat komt in dat boek heel erg mooi naar voren.
Ja, maar dat is dus waar het verschil mee zit tussen IKEA en Spotify, is wel dat IKEA heeft echt een soort van verhaal van self-made man, als het ware. Dus gewoon met eigen bloed, zweet en tranen en uiteindelijk groeiend met bedrijven en met je eigen bedrijf en gewoon meer gaan verkopen en daardoor groter kunnen worden. En Spotify is gewoon een boek wat gaat over zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, met zoveel
geld
mogelijk
pompen.
Durfkapitaal, zeg maar. Dus snel mogelijk, zo groot mogelijk opschalen. Dus dat is ook een verschil.
Spotify is door een ondernemer die al een bedrijf verkocht had, als ik me goed herinner. En die met dat geld eigenlijk Spotify heeft gebouwd en met al zijn connecties. Want dat had hij ook alweer als eerste gebouwd. Weet jij dat nog? Zo?
Nee, dat durf ik niet.
Oprichter van ook wel een bekend ding volgens mij. Wat was dat nou? Nou, hij had in elk geval ook een start-up, ook zoiets. En dat heeft hij verkocht. En met dat geld heeft hij eigenlijk Spotify gebouwd. En heeft hij met het netwerk wat hij al had in start-up land. Heeft hij gewoon geld. En...
Ja, dat gaat wel over die Martin Lorentzon. Dus je hebt Martin Lorentzon en die Daniel Ek. Dus dat zijn de twee oprichters. En die Daniel Ek had volgens mij ook wel al verkocht. En vervolgens is daarmee doorgegaan. Alleen die Martin Lorentzon was wel echt de geldmotor. En die had inderdaad dus die connecties. En die zat daar dus al wat dieper in. En die was echt de geldmotor erachter. En Daniel Ek was de visionair die dacht van, ik wil een soort van gratis muziek brengen naar de wereld.
Wat natuurlijk
alleen dat is wel dus een verhaal wat met een basis van geld ligt weer. Ja. Dus we hebben het een paar keer gehad, nu ook al over andere bedrijven. Waar de basis geld toch wel, ze komen wel vrij makkelijk aan hun geld.
Het lijkt in elk geval, ja. Of dat ook echt zo is, weet ik niet. Maar het lijkt in elk geval als ze heel makkelijk geld aan elkaar kunnen krijgen. Maar wat ik ook in het boek van Spotify kwam ook heel duidelijk naar voren. Dat ook heel lang door de muziekindustrie en ook door Steve Jobs van Apple onder andere heel erg tegen wordt gehouden. Ja. Omdat ze als ze dood zijn dat de hele industrie in elkaar valt. En vooral Steve Jobs heeft zelf het gevoel dat hij de uitvinding voor de nieuwe muziek heeft uitgevonden door nummertje voor 99 cent te verkopen.
En wil
natuurlijk zijn iTunes winkel beschermen. En die heeft dit heel lang tegengehouden. Echt tot, want die zat ook in een aantal, in de Universal, als ik me niet vergis. Zat hij op hoge plekken. En daar heeft hij gewoon, om zijn eigen bedrijf te beschermen, heeft hij dit gewoon tegengehouden. Wat natuurlijk wel heel erg bizar is, als je dat zo leest.
Ja. En zeker met de kennis van Amerika.
Ja.
Tegenhouden in Amerika. Dus niet wereldwijd, maar wel tegenhouden in Amerika. Ja.
Ja, maar goed, dit kon alleen gaan werken als de hele wereld mee zou gaan doen. Dus alle platenmaatschappijen, heel lang heeft het natuurlijk nog geduurd voordat de Beatles er bijvoorbeeld op stonden. Staan nog steeds niet alles erop, maar tegenwoordig is het wel echt ontzettend wijdverspreid wat erop staat. En er komt ook steeds meer bij, ook oude muziek. Ik ben zelf groot Nederlandstalig hip-hop liefhebber. En in tijden van nood heb ik wat radioprogramma's gemaakt. En toen stonden er nog een aantal oude nummers niet op. En inmiddels Merk je nu ook in coronatijd dat artiesten toch ook al hun oude shit op Spotify gaan zetten, wat ik wel heel tof vind. Waardoor je dat gewoon een stuk makkelijker kan vinden.
Ja.
En luisteren ook.
Ja, dus dat is wel vet. Even kijken. Voordat we doorgaan over het ene of het andere boek. Laten we weer, zoals normaal gesproken, even naar de kaften kijken. Wat vind jij van kaft IKEA? Die heb jij namelijk bij.
Ja, het is een blauw boek met gele letters. Verrassend. Ja. Ja, het is leuteltje voor wie Joep van Hek herkent. Het leuteltje, dat staat er natuurlijk groot voorop. Dat is het hoekige, wat is het, inbusje. Dat staat er groot voorop. En het is een IKEA-boek. Maar daar is ook alles wel mee gezegd. Omdat ze, god, wat een prachtig boek. Nee. Als je hem wil lenen...
Heb je het ook niet het idee dat het een IKEA-handleiding is? Krijg je dat gevoel een beetje? Ik heb dan een beetje dat... Zou ik bijna denken van... De eerste oogopslag toen ik zag van het is een IKEA-blauw boek. Als je hem zo ziet liggen. Zou ik bijna denken dit is misschien wel een dikke handleiding op IKEA. Want ze hebben die IKEA-gids. Is natuurlijk het meest verkochte gedrukte werk ter wereld. Boven de Bijbel zelfs nog.
Bizar, hè? Dat is echt bizar.
Ja. Meest gedrukte maar wel meest gedrukte, ja.
Nee, maar voor een boek om spullen te verkopen, dat zo grote oplage heeft, dat is echt ongelooflijk. Ja. En ze maken nu voor elk land een eigen versie, maar vroeger was dat volgens mij één versie, die dan in diverse talen gedrukt werd. Maar goed. Ja. Ja, nee, dat is niet heel spannend. En het is een boek uit 2006, zag ik, deze druk.
Ja, ja. Dus dat maakt het in die zin ook een klein beetje... hij houdt wel op een punt dat ik denk van... Ik weet niet in hoeverre daarna nog super interessante dingen over IKEA te schrijven zijn. Het enige wat je nog zou kunnen zeggen over IKEA is... We zijn nog groter geworden en we zijn nog meer plekken gegaan. Mm-hmm. Want aan het einde van het boek gaat het ook een beetje over dan de eerste vestiging in Nederland en zo. En dat daar groter wordt. En dus dat gaat...
Ze waren vrij snel in Nederland toch ook?
Of de tweede of derde versie of zo. Of vestiging of zo, dat uitgebreid wordt. Mm-hmm. Maar meer aan het einde van dat boek had ik ook wel zoiets van... Nou, dit is ook wel een afgerond verhaal. Het is niet zo dat ik dan daardoor getriggerd werd van hoe is nu?
Heb jij ook herinneringen dat je naar de IKEA ging als kleinkind?
Ja.
Ja, toch? Nou, het is toch al twee generaties dan, toch?
Ja.
Dat IKEA
klopt het inderdaad dat het niet helemaal... Maar dan ging het over meerdere vestigingen die ze gingen openen. Ja. In andere steden in Nederland. Ik weet wel zeker dat ik als jonge ook in de IKEA rondgelopen heb. Zeker wel.
Ah ja, dat weet ik nog wel. Toen ik dat boek aan het lezen was, dat ik echt zoiets had van... Ja, waar ga je anders kasten kopen? Heb jij dat ook? Ja, tenminste, ja. Ik zou niet eens dus drie weten waar ik anders een kast zou moeten kopen.
Nee, het is een standaard plek waar je naartoe gaat. Ja.
Nou ja, ik zou niet eens... Nu heb je het internet natuurlijk, maar in de jaren 90... Ik zou niet eens weten... Je kan niet naar de HEMA gaan of zo. Die hebben geen kasten. Nee. V&D had vroeger geen kasten. Ik zat echt te denken van je zou het zelf kunnen maken natuurlijk, of een timmerman laten komen.
Maar ik denk, in mijn optiek denk ik wel dat IKEA, en dat beschrijft het boek ook, hè,
alles
waar Spotify, de moeilijkheden had met de muziekindustrie, had IKEA de moeite met de meubelmakers. Hè, dus de echte meubelmakers, die vonden IKEA natuurlijk ook verschrikkelijk.
Ja, dat vak is eigenlijk gewoon helemaal verdwenen door IKEA. Kan je wel zeggen. Eigenlijk,
ja, bijna wel. Ja, je hebt gewoon een hoofddesigner van IKEA. Die gewoon zegt van... ik denk dat dit nu een chille stoel is. En we noemen hem een Poang. En daar ga je lekker in hangen. En dat is nu de stoel. En vervolgens hebben miljoenen mensen hebben die stoel. En dat is natuurlijk iets wat vroeger nooit... Dan had je een stoel die werd gemaakt in een stad. Bij je meubelmaker.
Had je natuurlijk in elke stad een meubelmaker zitten inderdaad. Heb je natuurlijk in elke stad gewoon een... Goed. Ja. Had je gewoon een meubelmaker zitten waar je dan langs ging, net als een fietsenmaker, zeg maar. Hey, ik heb die tijd dus nooit meegemaakt. Dus ik zag toen ik dat boek aan het lezen was, dacht ik inderdaad. Want zo begint hij ook, dat hij gewoon meubeltjes gaat maken en dat gaat verkopen. En op een gegeven moment denkt hij, oh, dit moet ik handiger doen. Dat mensen makkelijker mee naar huis kunnen nemen. Dus als ik nou een pakketje ervan maak, dat ze het zelf in elkaar kunnen zetten. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Dat steeds verder uitgegroeid tot wat het nu is.
Ja.
En hij gaat ook vrij snel verzenden, toch?
Hij is ook met verzendingen bezig, ja. Ja, dus die ook, hij probeert daar ook goed op aan te haken en op te kijken van hoe kan ik inderdaad zo compact mogelijk iets verzenden en zo simpel mogelijk maken dat mensen het inderdaad goed thuis krijgen. Maar dat is natuurlijk ook een struggle, hè?
Als ik me niet vergis, was hij dus ook al vrij snel dat hij dus inderdaad een boekje had waar je dan in kon kijken van wat wil ik kopen. Ja. En dan kon je dat bestellen en dan werd het thuisgebracht. En later is hij die mensen naar zijn winkel toe gehaald en konden ze hem gewoon zelf uit het magazijn pakken, zeg maar, wat je nu eigenlijk nog steeds op bij je keer.
Klopt. Want hij heeft uiteindelijk, toen hij opschaalde en naar een iets grotere plek ging, heeft hij volgens mij meteen zo'n gigantische hal, heeft hij meteen zo'n soort showroom waar mensen doorheen konden gaan lopen, wat ook helemaal niet gebruikelijk was, hè? Dat je meegenomen werd op een soort van avontuur. Ja, dat weet je nu ook van IKEA. Je gaat op expeditie. Soms denk je ook van, man, moeten we die hele winkel weer door voor dat ene kleine pannetje wat ik eigenlijk wilde ook van IKEA.
Ja, en dat is zo slim bedacht. Hè? Het is onmogelijk om door die winkel heen te lopen en niet met iets bij de kassa uit te komen. Het is gewoon mogelijk. Ja. Volgens mij is het nog nooit iemand gelukt om die winkel in te lopen en zonder iets de winkel uit te lopen. Dus dat is nog bijzonder, dat je een winkel hebt gemaakt waar je altijd iets verkoopt als iemand er doorheen loopt.
Ja. Ja, nou ja, wat dat betreft gaan ze daar super tof, hebben ze er goed over nagedacht. Maar dan komen we zo wel weer terug. We gaan eerst nog even naar de voorkant van Spotify.
Oh ja. Ja, ik vind Spotify. Dat boek echt heel tof.
Ja.
Alleen dat hele zwarte al, een beetje matte.
Het is een zwart boek. Matglans, Spotify staat in hun eigen kenmerkende font.
Met Spotify erop. Spotlak, zoals dat zo mooi heet.
Ja, een beetje à la Nutella. Dat was ook dat glansje. En de O is een soort van knopje wat je dus waarmee je laat zien van hij staat aan.
Ja, is het download knopje van Spotify. Als je muziek wil opstaan op je telefoon, dan moet je het schuifje omzetten. En dan download je de...
Dat laat je mij nu geen idee. Wist niet. Ja, ik had er een andere associatie bij.
Ja, ik vind het ook meer een aan- en uitknopje. Maar dat is het knopje waar ze op doelen. En het heeft verder niet zo heel... slaat niet zo heel erg op Spotify. Want ja, Spotify is natuurlijk niet echt downloaden. Het is echt meer streamen. En, ja. Dus dat vind ik wel bijzonder aan die voorkant. Dat ik denk van ja, ga ze een knopje maken waar je de muziek mee downloadt op je telefoon. Terwijl ze een streamingsdienst zijn. Dus ja, downloaden deed je vroeger meer op Pirate Bay. En inderdaad de tracks downloaden van iTunes.
Wat ook een Zweeds bedrijf is trouwens.
Pirate Bay,
zeker.
Ja, ja dat soort dingen heb ik nooit gebruikt. Jawel, ben jij fanatiek illegaal downloaden geweest vroeger?
Niet vanaf Pirate Bay of zo, maar ik heb gestudeerd in Enschede en daar hadden ze een studentennetwerk waar echt alles op te vinden was. Gewoon de nieuwste films, series, muziek, alles. Daar kon je alles van afhalen. Dat hoefde je dus. Ik heb eigenlijk nooit op Pirate Bay gezeten. Ik kan me wel herinneren dat ik thuis bij mijn ouders en mijn vader LimeWire had. Dat we daar soms muziek van downloaden, dat weet ik nog wel. Maar Pirate Bay zelf niet. Dat heb ik nooit. Omdat ook, volgens mij, zelfs komt dat door mijn vader of zo, dat hij me altijd waarschuwde van daar staat ook allemaal zoveel virussen en moeilijke shit, hoor. Daar moet je voor oppassen voor wat je daar naar binnen haalt. Dat weet ik wel.
Ik ben natuurlijk, wat ik net al zei, Nederlandstalig hip-hop fan. Dus Opgezwollen was vrij snel ook met een brandstof-cd. Dus je had vloeistof en dan kreeg je dan een blanco cd bij. En dan kon je op de website van Opgezwollen kon je brandstof downloaden en die dan op je eigen cd branden. Dat was in die tijd. En ik weet ook nog wel dat Duvel heel veel muziek op hun website had staan waar je het dan van kon downloaden en kon luisteren. En Nalden.net, ken je dat nog?
Nee, dat zegt niks.
Dat is een blog van Nalden. En was een beetje een, hoe noem je dat? Nu noem je het een influencer, maar dat was in die tijd nog niet. Het was meer een trendzoeker of iets dergelijks. Maar iemand die nou van zich... Hij heeft ook WeTransfer heeft hij opgericht. Dat ken je wel, denk ik. WeTransfer, het bestandenverstuurprogramma. Grote bestanden. En op de achtergrond zie je dan die advertenties staan van mooie bedrijven, mooie advertenties. Dat was altijd zijn. En dat heeft hij dus van zijn eigen website, Naldo.net, zijn blog. En daar stonden ook heel vaak Nederlandstalige hip-hop tracks op, omdat hij daar fan van was. En hij schreef altijd gewoon over allemaal dingen die hij zelf tof vond. En hij had een heel groot bereik daarmee. En daar download ik dan wel eens wat tracks van. Maar ik heb nooit echt op Pirate Base of dat soort dingen. En ik ben echt een verzamelaar. Hier, als je op het beeld kijkt, en zie je ook wat platen staan en zo, vinyl. En toevallig ook vloeistof op vinyl. En dus ik had nooit gedacht dat ik een streamingsdienst of iets dergelijks tof zou vinden. Maar ja, ik ben echt sinds een aantal jaar ben ik echt ontzettend verslaafd aan Spotify. Ik vind het zo tof dat je alles wat je maar kan bedenken kan gaan luisteren. En alles wat je hoort of alles wat je... waarvan je denkt, oh, dat wil ik ook eens een keertje luisteren. Vroeger ging je naar de cd-winkel en dan blader je door die bakken heen. Oh, dit wil ik ook wel eens luisteren. En ik ben heel erg op visueel ingesteld, dus ik kijk altijd naar de buitenkant of naar een platenhoes. En dan heel vaak denk ik, oh, dit ziet er vet uit. Het zal wel vette muziek zijn, weet je. En dan ga je af en toe wel eens luisteren natuurlijk op met de koptelefoon van, is dit wat, ga ik dit kopen? Ja. Maar nu kan je gewoon alles luisteren. En dat, ja, ik vind dat zoiets tofs.
Ja.
Dus ik ben heel blij met Spotify. En ik vond het ook heel leuk om te lezen hoe dat ontstaan is.
Ja, dat is super interessant hoe ze dat inderdaad op hebben gezet. Het is wel zo, wat ik dus in het begin al zei. Wat bij mij wel een beetje blijft hangen, is dus dat het wel gebouwd is op veel geld. Ze hebben die Daniel Ek heeft een soort van ideaal beeld van iedereen zou gratis muziek moeten kunnen luisteren. Hè. We moeten dat...
Dat is toch een bizar idee?
Huh?
Het is toch een bizar idee om dat idee te hebben?
Dat is niet zo. Maar hij was natuurlijk wel, hij zag die beweging gaande van dat hele Pirate Bay en al die Napster en al die sites waar je dus illegaal ging downloaden. Mm-hmm. En hij probeerde dus wel een soort van gulden middenweg te vinden, waardoor mensen dus wel gratis toegang krijgen tot muziek.
Maar tot dat alle muziek, maar daar wel voor betalen.
Precies, dat de artiesten daar nog wel geld aan overhouden. En de gratis versie zit reclame. Dus in principe met reclameinkomsten vergoeden ze ook wat. Alleen hij heeft natuurlijk, ze hebben altijd het idee gehad, des te meer mensen luisteren, des te groter het aantal abonnees zal worden. Uiteindelijk zul je meer abonnees trekken. Als jij bijvoorbeeld 1 miljard luisteraars hebt, ja, dan is de kans veel groter dat je misschien 100 miljoen abonnees krijgt. Alleen dus die hele verhouding, dat hebben ze wel direct geaccepteerd. We willen heel veel gratis luisteraars, maar daarmee accepteren we dat er dus heel veel mensen eigenlijk profiteren van ons. Maar die abonnees die aan de onderkant erbij komen, die vergoeden dan uiteindelijk weer dat die mensen er ook gratis aan naar kunnen luisteren. Dus je financiert iedereen die een abonnee is, dat andere mensen gratis kunnen luisteren. Maar ik schrok er nog steeds wel van dat aan het einde van het boek staat dat het nog steeds 50-50 is.
Ja.
Nog steeds is een, volgens mij zelfs opgesteld nog een meerderheid, dat een meerderheid nog gewoon niet betaalt. Dat vond ik bijzonder om te lezen, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht van, dat zal op dit moment wel eens een keertje omgedraaid zijn, maar dat is dus nog niet zo.
Het is in Nederland heel groot, hè, Spotify, maar in heel veel andere landen nog niet zo. En je hebt natuurlijk meerdere aanbieders, dus verschillende streamingdiensten.
Ja.
En,
Apple bijvoorbeeld.
Ja, en in andere landen zijn die andere wel groot. Deezer bijvoorbeeld is in andere landen ook weer groter. En,
ja, Tidal.
En ik denk dat een beetje hier in Nederland een vertekend beeld geeft. Want ik dacht ook inderdaad, het is echt wel gigantisch. Maar het is natuurlijk ook gigantisch. Maar hier in Nederland hoor je alleen maar Spotify. Hoor je alleen maar een track, kan je op Spotify luisteren. Ik heb zoveel duizend streams op Spotify. En Spotify is gewoon de... En naast YouTube natuurlijk, YouTube views, maar is gewoon waar tegenwoordig op gemeten wordt en op bepaald wordt, gaan we iemand boeken, ja of nee? En wat gaan we diegene er dan voor betalen? Dat is gewoon...
Bijzonder, toch?
Ja, absoluut.
Want het is namelijk door Spotify zijn natuurlijk, hebben veel, kleine bands, kleine artiesten, krijgen een platform, krijgen een makkelijke manier om fans, tot hun fans de muziek te brengen. En door, hè, dat vond ik een hele mooie, heel mooi stuk in het boek, ging het over dat Discover Weekly.
Oh ja.
Waar ze dus met toch een soort van de algoritmes een klein beetje voorbij gaan en dat Spotify ook een klein beetje stuurt op van, hè, we gaan toch die vinden we heel interessant en die vinden we heel interessant en die kunnen we gaan pushen, dat daardoor dus gewoon mensen, kleine bands, ineens miljoenen luisteraars krijgen, omdat ze in die Discover Weekly terechtkomen van Spotify.
Heb je die, hoe heet zij nou? In Nederland was er één meisje wat al die lijsten maakte, die New Music Friday en Nederlands Doop, geloof ik. Al die lijsten maakte zij. En zij heeft nu ook een boek geschreven over de muziekindustrie. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar trouwens. Maar ik heb van de week een aantal podcasts over haar zitten luisteren. En ze is ook hier bij Jiggy J, bij Wilde Haren geweest. En zij vertelt daar ook heel erg over hoe belangrijk die lijsten zijn. En zij maakte die vroeger dus gewoon met de hand. Dus ze maakte gewoon met de hand. Ze kreeg allemaal nummers via mail naar haar toegestuurd. En moest het allemaal doorluisteren. En dan bepaalde ze welke tracks wel of niet in die lijstjes kwam. Dus één iemand in Nederland bepaalde dat vroeger. Dat is toch bizar.
Ja, maar dus die Discover Weekly was ook gewoon een door gebruikers gemaakte lijst. Gewoon dat allemaal mensen daar allemaal dingen in gingen gooien. Mm-hmm. Van het was een openbare lijst. En zo van, oh, dit moet je luisteren, dit moet je luisteren. En ineens zag Spotify dat ook en dacht van, dit is gewoon een lijst die veel meer laat zien wat mensen heel vet vinden en wat anderen misschien zouden moeten horen. En daardoor gingen ze dat uiteindelijk dus overnemen. Hè? Dus dat ze gingen categoriseren op genre of gevoel of tempo. Hè? Dus met de hele Spotify running. Hè? Dus dat mensen gewoon echt op een bepaald tempo zeggen van, nou, ik loop 10 kilometer per uur. Dan heb je gewoon een hele afspeellijst waar je dus ongeveer op jouw tempo allemaal muziek te horen krijgt.
Ja,
op jouw ademhaling of op jouw hartslag. Of dat is wel.
Ook het idee van New Music Friday of Your Discover Weekly, inderdaad. Dat soort ideeën, dat heeft Spotify echt wel gemaakt nu, hoor. Dat is echt wel iets wat je, wat het wel heel leuk maakt. Tenminste, wat ik vind dat het heel. En dat je zelf wat lijstjes kan maken. En,
Ja,
want ik heb interface nog altijd dus even, kut.
Maar... Ja, dat is dus nu wat dus dan kom ik een beetje tegendraads ten opzichte van. Ik had altijd Spotify, maar ik heb sinds een paar, ik heb denk sinds een half jaar heb ik Apple Music.
Echt?
Ja, ben ik daar naar overgestapt. Omdat ik nog steeds, als je dat nog niet wist, luister onze een van ons tevens de eerste toch wel over Apple praten. Nou, we zijn gewoon Apple fanboys. We zitten beide met de AirPods in de oren. Ik kijk naar een Mac en naar een iPad. Jij denkt naar een MacBook. Dus we zijn enorme Apple fanboys. En ik dacht,
en toch,
dacht alles.
Toch vind ik het lastig om open te stappen, hoor. Ik
vond het ook lastig. Ik vond het ook erg lastig. Maar ik dacht, ik heb alles van Apple. Hè? Dus ik heb van alle shit van Apple. En het werkt allemaal lekker. En het doet allemaal mooi. En ik heb tegenwoordig ook een tv waar ook die hele AirPlay shit in zit gebouwd. Dus ik kan nu alles van mijn telefoon af op mijn scherm programmeren. In plaats van dat ik moet kijken of die wel de extensie van Chromecast heeft of niet. He, dus nu kan gewoon alles. Dus ik dacht van, weet je wat, ik geef het gewoon toch nog eens een keertje een kans. Ik ga Apple Music doen en ik ga gewoon eens kijken van, wat vind ik nou van Apple Music? Ik vind de interface relaxter, omdat het lijkt op alle andere shit die ik op mijn telefoon heb. Dus ik heb ook een iPhone, dus ik en ik luister superveel podcasts. Nou, dus Apple Music lijkt precies op de interface van de podcast op mijn telefoon. Waardoor
maar
dus
als we
gewoon
het dan toch over podcasts hebben, dan vind ik de interface van podcast op Spotify mooier dan. Ik luister ook op Apple, omdat ik gewoon muziek en podcast graag gescheiden wil hebben. En in Spotify zit alles in één app. En dat vind ik echt fucking irritant. Want ja, dan ben je ergens aan het luisteren en dan wil je muziek luisteren. Ja, ik vind dat echt. Maar ik vind het veel mooier, want ook artwork en dat soort dingen leest Spotify veel mooier uit. En kan je veel makkelijker delen en dat soort dingen. Zij zijn veel verder in. En bij Apple Podcast is alles, ja, ook ik luister vooral gedownloade shows. Dus die ik download op mijn telefoon. En die zitten zo verstopt altijd. En altijd, ja, dus, ik ben wel verbaasd. Okay. Dat vind ik
maar
vind
goed. Maar ik vind Apple muziek is maar puur omdat ik dus weet. Omdat ik dus puur weet van hoe die shit werkt op mijn telefoon. Hoef ik dus niet meer te switchen naar, oh ja, nee, bij Spotify zit dat zo. Los van dat het echt nul moeite is, nul effort. Want het is niet dat het een moeilijke app is, Spotify. Maar Spotify heeft wel veel meer. Wat dus nu, waar ik naartoe wilde, is dat Spotify veel meer van die toffe lijsten die je kunt luisteren. Het is veel
maar dat
meer,
heeft Apple
veel
niet,
meer,
toch?
Nee, maar ook ik luister op Spotify ook eigenlijk altijd naar. Ik ben een verstokte 3FM-luisteraar. Ik heb thuis altijd de radio aanstaan, staat altijd 3FM op. Maar die maakt ook allemaal toffe lijsten op Spotify, weet je wel. Daar kon je gewoon allemaal volgen. Of als je dan een 3FM-DJ had, die vond je tof. Die had ook wel een lijst op Spotify staan die je kon luisteren. Mm-hmm. En dat is allemaal niet op Apple Music. Dus dat is wel iets wat ik mis op Apple Music.
En hoe laat ze nieuwe muziek zien? Of hebben ze daar ook niks voor? Ze hebben niet een nieuwe muzieklijst of zo?
Jawel, ja, dat hebben ze dus nu tegenwoordig ook. Dus je ziet wel dat Apple en Spotify beide, ja, dus of dat Apple gewoon meer die kant op moet kruipen om daarbij te blijven. Maar ook zij hebben nu het hele ontdek, hebben zij. Hè, dus dat je meer muziek kunt ontdekken. Allemaal afspeellijsten komen er nu ineens bij. Je kunt je hebt ook gewoon nu ineens ook een radiokanaal. Waarmee je dus ook, hè, hetzelfde wat Apple ook heeft, of wat Spotify ook heeft, waarmee je dus als jij een bepaald liedje hebt geluisterd, nou dan ga je dus naar die specifieke radio toe en er staat gewoon een hele rits aan muziek wat in die flow zit, in die hoek zit. Dus Apple is daar ook wel over aan het, komt daar ook steeds meer bij. Maar je ziet wel dat geïnspireerd is door Spotify. Mm-hmm. Dus dat is, okay, dat is cool. Eigenlijk wel grappig, ook zeker als je een boek leest, Spotify. Mm-hmm. Dus het is best wel. Ik heb in het begin, ik zat net even die paar aantekeningen door te kijken die ik van het boek had gemaakt. Eigenlijk is het heel bijzonder dat Apple dat niet zelf als eerste heeft opgestart. Dat hele streamingsdienst, dat zij de eerste waren die dachten van wij gaan het doen. Ik snap wel dat zij, want dat is dus weer.
Zij willen het
moeilijke. Ja, precies, maar dat is natuurlijk weer het moeilijke van een groot bedrijf en iets durven afvakkelen. Van een bedrijfstak waarvan je denkt van ja, eigenlijk zien we misschien wel een nieuwe beweging, maar onze business is nu te groot om daar dus naar over te stappen. Dus gaan we het maar tegenwerken. Dat is natuurlijk, dat zie je daar ook. Zie je ook, hè, dus ik ben nou dat boek van Netflix heb gelezen, dat zie je precies eigenlijk hetzelfde bedenkje van die hele catalogus van al die grote bedrijven. Waarom zijn die nooit zo'n streamingsdienst direct begonnen? Hè? Wat Disney nu heeft gedaan. Hè? Disney is er nu achteraan gegaan, maar die heeft het nu gedaan. En dat is ook gewoon een hele populaire dienst geworden, dat Disney Plus. Omdat die ook gewoon allerlei shit natuurlijk hebben. Maar dat die dat nooit, of dat een
Apple
Universal.
TV.
Ja, maar dat een Universal. Of een EMI of wat dan ook. Die hadden zo'n grote, zoveel muziek hadden die onder zich hangen. Waarom, dat is meer waar ik naar van.
Hey, ik denk dat daar gewoon een stukje ondernemen. We hebben het altijd zo gedaan. Dit is hoe je geld verdient met muziek. En er is geen andere manier. En de andere manier is veel te veel moeite. En we blijven het lekker zo doen zoals we het altijd gedaan hebben. Want dan kunnen we lekker op onze gouden berg blijven zitten.
Veel te veel moeite. En dus inderdaad dat je een bedrijfsonderdeel moet saneren. Die jouw moneymaker was.
Ja.
Ja, dus dan moet je die daar ineens van gaan zeggen, ja, daar gaan we toch minder op inzetten. We gaan naar dat andere, wat nog heel klein is, maar we verwachten dat het heel groot wordt. Ja, en dan gaan natuurlijk die andere gasten die zeggen, ja, maar ik verdien vakken voor geld voor jullie. En waarom zouden we dat in godsnaam doen? En dat zal zijn loop wel hebben. En, ja. Ja,
en ze hebben natuurlijk in de afgelopen tijd, het begon natuurlijk, denk ik, met langspeelplaten. Ja, je had live muziek, langspeelplaten, cassetten, cd natuurlijk de overgang. MD heeft er nog een beetje tussen gezeten. En dan nu streaming. Dus ja, ik denk. Kijk, een cassettebandje was natuurlijk ook maar echt een korte periode. Daar heb ik echt de opkomst en de downfall van laten. Dan platen eigenlijk net zo. Ja,
met je Walkman?
Ja, tuurlijk. Zelf bandjes opnemen, jongen. Dat is het mooiste wat er is. Er is niks zo leuk
als. Van de radio af en dan snel stoppen voordat de DJ weer ging praten. Ja.
Ja, dus ik heb heel wat bandjes versleten inderdaad. Maar goed, en toen kwam de cd natuurlijk. En na de cd dan nu streaming. En nu vinyl ook weer terug is. Dat is natuurlijk
ook. MP3 staat er nog tussen, hè? Dus de MP3-speler.
Oh ja, MP3 nog, ja.
Hè? Dus dat was natuurlijk ook nog een tussenpoze. En dat was dus uiteindelijk eentje die ervoor gezorgd heeft dat er dus die illegale download shit en zo allemaal kwam.
Dat was het idee van Steve Jobs natuurlijk. Dat de iPod de muziekindustrie zou redden. En dat heeft hij natuurlijk ook grotendeels gedaan. Alleen was hij wel even vergeten dat hij op een gegeven moment wel over zou had gemoeten naar het internet. In plaats van een nummertje kopen.
Precies, ja. Dus dat is wel bijzonder.
Hey, ik wil nog wel even terug naar IKEA hoor. We hebben nu bijna alleen maar over Spotify gehad.
Ja. Ja, en nog een beetje wat het connecten tussen die twee. Maar dat komen we zo.
Wat is jou bijgebleven van IKEA? Wat is volgens jou het geheim van het succes?
Het geheim van het succes? Nou, sowieso massa of zo. Dat is natuurlijk een van de geheimen van IKEA. Iets kunnen verkopen en in massa kunnen produceren. Wat een meubelmaker in de basis dus niet kan. He, dus kleine meubelmakers die konden maar gewoon een stoel maken. En dat was dan die stoel. En zij ontwerpen iets fantastisch. Want dat is natuurlijk ook. Het is een bepaalde smaak die blijkbaar dus wel. Of zie je dat anders? Is het eerder dat zij goed weten wat de smaak van de wereld is? Of bepaalt IKEA gewoon wat de smaak van de wereld is?
Nee, dat denk ik. Ik denk dat het hele complete marketing ding klopt. Dus het vanaf. Het moment dat je die winkel binnenkomt, stel dat dat het begin is. Nou, ik denk dat je IKEA voor het eerst leert kennen op een filmpje of op wat dan ook. Dat is al goed, weet je wel. Dan voel je al gelijk, dit is fijn. En dan krijg je zo'n boekwerk thuis gestuurd met honderdduizenden pagina's, met prachtige foto's, met allemaal ingericht. Nou ja, voor elk huishouden wel wat wil, zeg maar. En ook over alles nagedacht van, hey, dat is handig. Allemaal handige dingetjes, tips, tricks. Nou, daar word je allemaal heel erg blij van. En dan kom je die winkel in. Nou ja, dan kun je je kinderen droppen in de ballenbak. gewoon. Je kan rustig die winkel door. Ja, dan ga je nog achterkomen, Dennis, dat heel fijn is. Dan ga je die winkel in en dan ga je eerst inspiratie opdoen. En dan zie je overal allemaal handige dingetjes. En alles is ingericht en... het is niet super fashionable, maar het is wel design. Het klopt allemaal wel. Alle kwaliteit is gewoon prima. Het is niet mega hoge kwaliteit dat je denkt, oh jee, dat kan ik nooit betalen. En het is ook niet goedkope action troep, weet je wel. Dat je denkt, als ik daar twee keer op gezeten heb, is het stuk. Het is gewoon allemaal degelijk goed. En dan kom je in zo'n magazijn uiteindelijk en dan... Die pakketjes, dat is dan het grootste, tenminste dat vind ik altijd de grootste frustratie, dat die je pakketjes nooit kan vinden, maar als je dat dan, dat klopt allemaal, past dan over het algemeen ook allemaal in je auto, en anders kun je een aanhangertje lenen, of zorg dat het thuis gebracht wordt, en over alles is zo nagedacht, en dat is denk ik het hele succes van IKEA, dat het gewoon dat complete ding, tot aan thuis aan toe, dat je die shit zelf in elkaar moet gaan puzzelen, en menig relatie dat moet zien te overleven.
Ja, maar daarmee leggen ze dus inderdaad wel dat jij het gevoel hebt dat je het zelf in elkaar geklust hebt. Dat je zit naar die meubels te kijken en denkt, dat heb ook ik in elkaar gezet.
Dus je hebt een...
Je maakt van iedereen een meubel maken.
Ja, 10, 20 minuutjes heb je iets in elkaar gezet en dan kijk je, wow, dit is best wel tof. Want je had het al gezien in de winkel, dus je wist al hoe het eruit zag. Maar dan heb je dus zelf, het is eigenlijk best wel cool dat ik dit gekocht heb. Ja. En je kan dus gelijk ook gebruiken, dat is ook. Je hebt helemaal niet zo heel veel tijd nodig om zoiets in elkaar te zetten. En je hoeft het niet nog af te lakken of weet ik veel wat al. Je kan het gewoon ready to use. En ik denk dat het grootste is.
En het restaurant, hè? Het IKEA-restaurant.
Ja. Die was ik nog in mijn toertje vergeten, ja.
Ja, precies. Kopje koffie. Je kunt nog een heerlijk kopje koffie of een hotdoggie of...
En zelfs daar doen ze alles zelf, hè? Tot aan cola aan toe en alles tegenwoordig hebben ze bruisend water met een smaakje. En koffiebonen zijn van IKEA. Dus het hele pakket doen ze helemaal zelf. Ook alle meubels, tot elk schroefje aan toe wordt allemaal zelf gemaakt door IKEA. Er is geen externe partij volgens mij bijna die IKEA iets levert. Alles doen ze zelf.
Ja.
Tot aan de potloodjes.
Ja, dan wel in Polen en in weet van waar allemaal. Maar ze doen het wel. Het zijn wel echt fabrieken.
Eigen fabrieken en er wordt dus niet met een Coca-Cola samengewerkt, wat heel logisch zou zijn als je zo'n bedrijf zou hebben. Dat je dan een Coca-Cola serveert, dat hebben ze volgens mij ook al een tijdje gedaan. Maar nu, de laatste keer dat ik er was, zag ik dat ze zelf eigen bruisend water hebben. Dat ook weer biologisch en ook altijd gaan ze met de tijd mee, zoals nu alles biologisch moet en netjes.
Ja,
en,
ja maar dus het is inderdaad...
Vegetarische balletjes.
Ja, maar ze hebben inderdaad tot in de puntjes overal op nagedacht. Ze weten gewoon... In Nederland zijn er misschien nu wel, 10 vestigingen van IKEA. Maar ze liggen allemaal wel, ongeveer als je kijkt, naar iedereen moet ongeveer een uurtje rijden of zo. Hè? Dus stel hier vanuit Deventer. Deventer zit je in een soort van gouden vierhoek met IKEA's. Je kunt naar Zwolle, Hengelo, Duiven of Amersfoort. Ze zitten allemaal even ver weg. Maar je bent wel wat uurtje aan het rijden. En dus dan is het inderdaad gewoon die filosofie. En daar heeft ze gewoon super slim over nagedacht. als mensen daar naartoe komen, dan reizen met de auto, maken ze er eigenlijk een tripje van om naar IKEA toe te gaan. Ze gaan die expeditie in, want je geeft bijna het gevoel, ik ga een pretpark in. En wat wil je aan het einde van het pretpark? Toch even wat drinken, toch even een hotdogje naar binnen proppen en dan vervolgens weer de auto in, zodat je dat heb je allemaal weer gehad en je rijdt er weg. Ja, het is briljant over nagedacht.
Absoluut, absoluut. Het is een gouden concept. En dat wordt in dat boek ook wel heel mooi uitgelegd. Hoor. Ook al dit soort dingen en zo worden het allemaal, die keuzes en zo, worden het allemaal heel, heel mooi in uitgelegd. Dus ik raad hem iedereen altijd aan. Volgens mij was het ook een van de eerste ondernemersverhalen die ik gelezen heb, als ik me niet vergis.
Oh ja.
Dus daar is mijn liefde voor dit soort boeken wel een beetje bij begonnen.
Ja. Ja, maar dus het is een mooi boek om te lezen, waar aan het einde gaat het natuurlijk weer over hoe opschalen en dat soort dingen allemaal werkt bij zo'n groot bedrijf, wat ook super interessant is. Maar het eindigt wel. En daar denk je wel van, oké, dit is het eindverhaal. En als je dan weer terugkoppelt naar Spotify, dan is dat boek, dat is iets wat hem groot heeft gemaakt, maar dat je aan het einde gewoon heel erg benieuwd bent naar van, hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? En wie gaat uiteindelijk die gigantische strijd naar de top uiteindelijk winnen? Wie valt er om? Want dat gevoel toch altijd...
Hebben ze überhaupt concurrentie? Een Quantum is toch geen concurrent voor IKEA? Elke dag je het over IKEA had.
IKEA staat on top of alles, heb ik het idee.
Denk ik ook, ja.
Dat is eentje die zie ik niet in een of ander bedrijf gematcht. Je hebt inderdaad die kleinere meubelhandel, een meubelwinkel, een beetje een Jusk of een Quantum of zo. En daar haal je misschien ietsje goedkoper wat simpelere dingen. Maar een IKEA wordt in mijns inziens nergens in geëvenaard.
Ik denk ook niet, hoor.
Terwijl het bij Spotify een ander verhaal is.
Ja, denk je dat Spotify niet gaat overleven?
Ik denk wel dat ze overleven. Alleen ik ben benieuwd waar zij accepteren dat het plafond ligt. Waar ze dan uiteindelijk naartoe willen. En op een gegeven moment zal er een keertje geld verdiend moeten worden. Hè. Ze hebben volgens mij pas vorig jaar voor het eerste keertje winst geschreven. Maar vervolgens moeten ze wel weer dik investeren om weer slagen te kunnen maken. Dus gaan ze weer meer durfkapitaal erin pompen. En dat vind ik dus het lastige van nu van al die bedrijven als een Spotify, een Google, een Amazon. Al die grote jongens, die doen allemaal eigenlijk zoveel met geld wat er eigenlijk op dat moment helemaal niet is. Maar puur en alleen om de allergrootste te blijven. Om de grootste te zijn en monopolie te creëren, waardoor je uiteindelijk, en dat verwacht ik uiteindelijk dat een keertje moet gaan gebeuren, dat Spotify zegt, of we gaan helemaal naar abonnees, of onze abonnees moeten steeds meer en meer gaan betalen. Want het moet uiteindelijk toch een keertje wat gaan opleveren. En dat is een beetje het gevoel. Stel dat het dus nu, hè, Amazon heeft dan die videodienst Amazon Prime opgezet. Daar kun je nu met een bizarre hoeveelheid aan series en films, kun je voor €2,99 in de maand. Kun je gewoon alles kijken wat je maar wil. Terwijl Netflix zit al op €9,99 en Disney zit volgens mij ook rond die prijs. Dat zijn alleen maar tactieken om de rest helemaal kapot te maken. En vervolgens dat die mensen dan allemaal zitten bij Amazon. En dat dan Amazon zegt, en nu gaan we het duurder maken.
Ja.
En dat gevoel zit ook een beetje... Dus dat, ja, ik vind het lastig, zeg maar. Dus bij zulke... En dan een Spotify. In hoeverre moet je altijd maar de streven hebben om de allergrootste te zijn. En om altijd maar door te willen naar grote...
En hoeveel zou jij bijvoorbeeld bereid zijn om maandelijks te betalen voor een Spotify abonnement of voor een Netflix abonnement?
Ik denk
dat is lastig,
toch? Dat de gemiddelde luisteraar er uiteindelijk best wel wat voor over heeft. Ik denk dat je daar wel naartoe gaat. Dat de fans van het eerste uur of de mensen die daar gewoon zoveel meer luisteren en doen, dat die echt wel het niet gek zouden vinden als Spotify zegt van het is goed bekeken en we gaan er bijvoorbeeld €25 of €30 in de maand voor vragen. Ik denk dat ik het er wel neerleg. Hè. Puur omdat ik de toegang tot al die muziek relaxed vind en tof vind. En uiteindelijk ook gewoon besef dat daar inderdaad enorme... mensen moeten er ook gewoon van eten en doen. En dat moet toch op een of andere manier worden betaald. Dus ik denk dat ik het wel zou doen. Dat geldt
het zou ook zo relaxed zijn als er een abonnement komt waar alles in één zit. Dus dat je en
een Netflix abonnement en een Spotify en weet ik veel wat, een podcast of internet. Echt alles in één. Dat gezeik nu met al die andere verschillende abonnementen inderdaad.
Ja. En, Apple gaat proberen. Apple gaat een abonnement uitbrengen, Apple One. En daar, kom je dus in één keer op Apple TV, Apple Music. Ja, dus gewoon, ze zeggen gewoon, we bundelen het gewoon allemaal. Dus gewoon, dan betaal je een vast bedrag en dan krijg je gewoon alles van ons. Ja, dat is wel iets waar ze uiteindelijk naartoe moeten, denk ik. En dat is een beetje, hoe ik naar dit soort diensten kijk. Maar laten we even teruggaan naar waarom we eigenlijk deze twee boeken gecombineerd hebben. Ik zat namelijk gewoon eens te kijken. We zijn sowieso altijd een beetje samen aan het sparren van waarom, welke boeken koppelen we aan elkaar. Soms is het
Ik had eigenlijk Netflix en Spotify met elkaar gekoppeld. Allebei een streamingdienst natuurlijk. Allebei best wel groot op dit moment. Toen kwam jij met deze combi en ik vind het wel echt een toffe combi.
Ja.
Zeker ook nu we er zo over praten, heeft het best wel veel raakvlakken met elkaar. Dat is wel grappig.
Ja. Want ik dacht van, misschien is het ook wel inderdaad een keer juist een keer geinig om net iets buiten de logische koppeling eens een keer naar een onderliggende te kijken. En toen kwam ik op het Zweden. Hoe komt het nou dat in Zweden die bedrijven opkomen en groot worden en dat dus relatief veel van zulke bedrijven uit Zweden komen? Ook eigenlijk in het Spotify-boek wordt dat ook een beetje beschreven. Dus dat in Spotify staat gewoon beschreven dat op school waren ze gewoon vrij snel met bijvoorbeeld jongeren toegang geven tot computers of tot internet of het stimuleren van je moet daar juist je tijd en moeite in stoppen. Het was een vrij open, dus Zweden, hier staat hier, thuis PC-revolutie noemen ze dat, in 1998, dus subsidieerde Zweden computers. Dus gewoon alle mensen, kinderen, weet je wat allemaal, die kregen een computer thuis. Want het was belangrijk dat mensen op die manier dus meegingen in die trend. Ja, dat is natuurlijk al een boost voor een gemeenschap, voor een land. En jarenlang hebben politici lopen beuken op de uitbreiding van het breedbandnetwerk. Dus die hebben er gewoon voor gezorgd, jongens, hier moeten we snel bij zijn. Dit gaat ons dus verder helpen. En dit heeft dus uiteindelijk voor gezorgd dat er dus al dat soort bedrijfjes, internetbedrijven, uit Zweden kwamen. Dus, en hier staat dus ook Kazaa, uTorrent, de Pirate Bay. Dus dat zijn wel ook die een beetje piratenwebsites waar je dus gratis dingen kon downloaden. Maar dat zit toch ook een klein beetje in die Zweedse. We doen het allemaal gewoon uit een soort van commune. In Zweden is het ook veel meer zijn veel meer voorzieningen zijn. Je zou het bijna basisinkomen noemen, maar in Zweden is het gewoon veel meer dat bijvoorbeeld als je een kind krijgt, zijn man en vrouw een half jaar sowieso van werk af. Alle ziektekosten zitten, alle ziektekosten, weet ik van allemaal, zijn gewoon, zij is geen eigen risico. Dus in principe zijn er heel veel voorwaarden voor Zweden om te kunnen floreren. En dat zegt eigenlijk Daniel Ek, beschrijft dat in het boek ook. De achtervang in Zweden is gewoon zo goed dat het dus eigenlijk jongeren best wel kan stimuleren en denken van, we gaan het gewoon proberen. En zo niet, nou, dan helpt dus de Zweedse overheid mij voldoende om overeind te blijven. En dan ga ik het gewoon weer nog een keer proberen. Of dan gaan we eens kijken of we het weer wat anders kunnen. En het mooie is dus dat ze wel proberen en blijven teruggeven. Spotify heeft nog steeds zijn hoofdkantoor in Zweden staan. Los van waar Daniel Ek al zijn geld naartoe sluist. Want het staat natuurlijk ook wel in het boek.
Allemaal naar Nederland.
Via Cyprus, Nederland. Paradijs, en allerlei kaarten.
Belastingparadijzen, ja.
Maar ze hebben nog wel hun hoofdkantoor in Zweden. Ze zeggen, we willen wel die werk. We willen wel zorgen dat daar werk wordt gecreëerd. IKEA heeft ook nog gewoon al zijn shit in Zweden zitten. Het is dus wel, dus op een of andere manier willen die mensen dus wel weer iets teruggeven aan hun land. Omdat dus dat land het enorm heeft gestimuleerd om zo groot te kunnen worden, of om in ieder geval te proberen om je bedrijf te starten.
Ja, maar dat is toch ook best wel raar, als je wel gebruik maakt van alle faciliteiten die in zo'n land zijn, en op het moment dat je bedrijf dan een succes is, dan te zeggen van nou, we gaan alles verhuizen naar een belastingparadijs, omdat dat we geen belasting meer willen betalen. Terwijl ja, je hebt wel van alles gebruik gemaakt, maar je wil niet betalen op het moment dat je... Het is logisch, waarschijnlijk is het inherent aan veel geld verdienen, dat je dan gaat kijken van hoe ga ik dat zo voordelig mogelijk doen.
Ja.
Maar ja, het is aan de andere kant wel gek natuurlijk, dat je wel gebruik maakt van alle faciliteiten die in zo'n land zijn als bedrijf. Want ook als ze een hoofdkantoor hebben zitten, maar al die mensen die daar komen, ja, die komen allemaal over de weg of met openbaar vervoer. En die wonen allemaal in huizen en kijken allemaal naar de televisie, noem maar op, ja. Weet je wel.
Ja.
Dus ja, dat is wel gek. Maar ja,
dat is dus in ieder geval wel, wat ik dus het gevoel heb van dat het in Zweden zit, dat dus wel erg erin gebakken. En dat daarom wel een voedingsbodem is voor mooie bedrijven die kunnen groeien.
Het is toch ook een van de weinige landen die het anders heeft gedaan met corona?
Ja. Er is natuurlijk heel veel nieuws geweest ook. Hè? Dus de ene keer was heel Europa boos op Zweden, omdat Zweden dus inderdaad gewoon alles openhield en zei van we gaan het gewoon op een soort van, wij doen altijd al social distancing. Hè? We zijn sowieso niet zo knuffelig en we doen het altijd al een beetje op deze manier. En het zal zijn beloop wel hebben. Zij hebben wel heel nadrukkelijk gekeken naar van hoe kunnen we groepsimmuniteit opbouwen. En laat de jeugd nu maar gewoon lekker hun ding doen. En de ouderen die gaan we iets meer beschermen. Nou ja, en dat schommelt natuurlijk ook de hele tijd heen en weer. Dan vervolgens komt er juist wel weer een piek in Zweden en dan weer niet. En het is voor elke aanpak is natuurlijk iets te zeggen, maar wel weer inderdaad...
Maar het is wel bijzonder dat zij dus een andere aanpak hadden.
Wat bedoel je?
Nou, dat zijn dus in principe een andere aanpak dan de rest van de wereld. Kijk, hier in Nederland wordt heel erg gekeken van wat doet Duitsland en wat doet België en wat doet Frankrijk. Ja. Dus wij moeten dat ook, weet je wel. Dus dat gevoel heb ik wel, in elk geval heel erg nu.
Ja, maar ik denk wel dat als je naar die eerste persconferentie kijkt van Rutte, dat Nederland de intentie had om hetzelfde te doen als Zweden.
Ja.
Toen sprak Rutte ook over groepsimmuniteit. En toen spraken ze ook eigenlijk over, we willen niet naar die hele lockdown en dingen. Dat willen we niet. We willen het eigenlijk we gaan het met elkaar doen. En we gaan zorgen dat we een soort van groepsimmuniteit misschien wel kunnen opbouwen. Alleen,
maar ik denk dat ons land
wat Nederland wel heeft, is carnaval.
Ja.
Carnaval is een van
daar
de
grootste... Daar gaat het dus mis, jongens. Daar gaat het dus helemaal mis.
Nee, maar dat is echt waar. Wij hebben een superspread event gehad. Wij hebben een moment gehad dat het zo piekte dat ze niet anders meer konden. Ze konden niet meer zeggen van, nou ja, het zal zijn beloop wel zijn en we gaan wel kijken of het een beetje oploopt, ja of nee.
Als we en geen carnaval dus hadden gehad, hadden we nu gewoon geen probleem gehad.
Dat wil ik niet zeggen.
Allemaal de schuld van carnaval. Ik zeg het bij deze.
Dat wil ik niet zeggen. Ik ben namelijk zelf ook groot fan van carnaval, maar...
En vuurwerk.
maar het is wel iets wat de hele strategie van Nederland op de kop gegooid heeft. Voor mijn gevoel.
Ja, Dennis, dankjewel. Ik heb eindelijk iets waar ik boos op kan zijn. Omdat mijn horecabedrijf op slot zit, komt door carnaval.
Nou ja,
dat super was spreading event carnaval. Dat hebben ze in Zweden niet en daardoor kon het daar wel op die manier en hier in Nederland kon het niet op die manier. Ja, ik ben er helemaal uit. Dankjewel.
Tot de volgende keer.
We hebben ons punt gemaakt. Ik heb eigenlijk niks meer hier aan toe te voegen. Ik vind het helemaal mooi rond zo. Ik vind het verbazingwekkend dat we nog niet door Zoom eruit gegooid zijn. Want volgens mij zijn we toch echt wel langer dan 40 minuten al aan het kletsen gezellig.
Omdat je een complottheorie erin aan het gooien was. Maar
Nee.
Dat je geblokt wordt door Zoom. Nee.
Door Zoom, nee. Maar ik was in de veronderstelling dat we maar 40 minuten konden zoomen. Maar misschien zijn we nog niet zo lang. Want het duurde natuurlijk echt voordat we contact hadden. Ja. En misschien gaat die pas tellen op moment. Ik heb de timer had ik gezet op 30 minuten. Nou, die is al echt wel al ruim voorbij. Maar maakt niet uit. We gaan het straks zien hoe lang het gesprek was. Heb jij nog iets toe te voegen dan? Moeten we nog... wat doen we altijd aan het einde? Tip, weg. Wat hadden we ook weer voor drie dingen bedacht?
Leen je... Is de boek
houden, lenen
je
of...
Precies. Ja. Zou je hem uitlenen? Zou je hem inderdaad aanraden aan anderen? Of zou je hem gewoon wel in het boekenkastje zetten, maar gewoon niet meer omkijken? Sowieso, als ik naar, laten we eerst dan IKEA. Het is een interessant boek, omdat het wel iets beschrijven van je dus een soort van logisch vanuitgaat dat zo'n enorm beuker van een apparaat gewoon met 10 vestigingen hier in Nederland staat en in 33 landen door de hele wereld met zoveel vestigingen aanwezig is en zo'n prominent speler, dan is het wel heel interessant om te lezen hoe dat gekomen is. En alleen al dat je weet nu dat het Ingvar Kamprad Elmterud Agunnaryd is. Zou ik hem al aanraden aan anderen.
Absoluut. Het is niet het meest mooie boek. Iedereen mag het lenen. Maar het is wel, wel echt een heel leuk boek om te lezen. Hetzelfde, Spotify is wel dus echt een keeper wat mij betreft.
Qua
hoe die eruit ziet.
En is het misschien sowieso wel eentje die ik nog wel een keertje zou lezen over een aantal jaren. Zeker omdat ik wat ik nu zeg, van ik ben gewoon heel benieuwd van hoe het uiteindelijk zich gaat uitspelen. Ja. Nu met al die andere spelers die op de streamingsmarkt komen. En dan hier zou ik misschien wel een vervolg op willen luisteren. Of willen kijken. Meer van, je weet nu, hè, want inderdaad aan het einde gaat het hier ook een beetje over podcast. Hè, dus dat ze daar ook over op gaan inzetten. Spotify is nu heel groot aan het inzetten op podcast. Hè. Is er gewoon allemaal mensen aan het werven. Hè. Grote podcastmakers zijn ze nu gewoon exclusief op hun platform aan het zetten. Dus ze zetten daar groot op in. Maar dan, dit is wat ik dus zei over IKEA, dat triggert me niet om een vervolg te lezen. Want ik denk van dat bedrijf. Misschien wel als ze ooit een keer helemaal in elkaar zakken en dat er iets verschrikkelijks gebeurt. Dan is misschien heel interessant, wat is er in godsnaam gebeurd?
Wat is daar gebeurd?
Maar Spotify is een soort van, hoe gaan de komende jaren zich weer uitspelen? Dus dan zeker, een vervolg zou ik zeker ook lezen van dit boek.
Maar dit is wel echt een boek van nu. Spotify is echt een leuk boek voor nu. Als je dat graag wil lezen, dan moet je dat gewoon echt nu lezen. Want het is echt, het is net uit, het is volgens mij dit jaar uitgekomen, als ik me niet vergis. Vorig jaar misschien. Maar het is echt een heel nieuw boek en het is nu heel leuk om dat te lezen.
2020.
Ja,
2020 echt in dit jaar uitgekomen. Ja,
dikke tip om die nu te lezen. Samen met ook dat Netflix-boek, wat we de volgende keer waarschijnlijk zullen gaan bespreken.
Zeker.
Wat ben je dus nu aan het lezen? Dat hadden we in het begin al even.
Ja, ik ben nu Schermwijzer aan het lezen. En ik denk dat ik daarna komt dan dat boek Gebrouwde Vrouwen.
En Marktplaats was je ook aan het lezen, toch?
Ja, die komt daarnaast.
Ja. Ik ben Marktplaats aan het lezen. Die heb ik ook thuis liggen. En ik ben nog steeds bezig met Kwaad Bloed van Adidas en Puma. Adidas en Puma. Wat een boek is dat?
Zonder enten.
We moeten er nog even doorheen, maar dan gaan we die samen met Nike bespreken. Want ik hoop dat jij die ook...
Nike boek, jongen. Oh, dat is... Dat heb ik nu nog steeds...
Ja, maar nee, Adidas heb je nog niet gelezen, toch? Want die is ook van jou.
Nike boek, dat zeggen we elke keer. Elke aflevering volgens mij eindigt met dat we zo enthousiast zijn over het Nike boek. Dus ik denk dat als de vaste luisteraars zijn, die denken van kom nou op met het Nike boek.
Maar in dit Adidas boek gaat er dus een heel groot stuk over Nike. En dus dat is echt superleuk om die twee met elkaar te bespreken. Maar goed, ik moet dus eerst hem uitlezen en dan moet jij hem daarna nog een keertje lezen. Maar jij gaat deze maand 30 boeken lezen, dus elke dag een boek. Dus,
Bijna.
Tot de volgende keer dan maar weer. Of heb je nog iets toe te voegen? Volgens mij zijn we er toch?
Nee, ik denk dat we er zijn. Ik heb het enorm weer een enorm leuke aflevering gevonden.
Ik ben heel benieuwd hoe het klinkt straks. Zo met Zoom. Dat was eigenlijk even een beetje onze test. En het werkt op zich wel.
En ik wil tot slot toch ook wel iedereen die luistert bedanken. Want ik vind het toch enorm tof om te zien dat er elke keer toch wel een mooi aantal mensen luistert. Reacties op de LinkedIn post en weet ik wat allemaal. Vind ik ook echt super tof. Dus dat wilde ik aan het einde ook nog benadrukken.
Dat heb ik jou nog niet eens verteld. Ik heb mijn accountant mailde mij. En die had ook onze podcast geluisterd. Hij vroeg ook naar een aantal boeken die bij u spraken. En dus dat is erg leuk. Dus Mike, als je luistert. Leuk dat je luistert.
ik vind het echt heel tof gewoon om dat te zien. En ik ook op mensen op LinkedIn die het dan liken, waarvan ik denk van, oh, jou heb ik echt al jaren niet gesproken en die luisteren dan ook. Nou, dat vind ik heel vet, toch?
Het is een bijzonder clubje mensen wat podcast luistert. Het is wel Wel leuk om dat te zien. En wij zeggen altijd, wij doen het omdat we het zelf leuk vinden elkaar te spreken en deze boeken te bespreken en alles wat er omheen hangt. Dus we doen het vooral omdat we het zelf leuk vinden. En het is dan grappig om te zien dat inderdaad toch een leuk aantal mensen met ons meeluistert en ook reageert. Ja. En laat weten dat ze het leuk vinden. Dus, thumbs up. We gaan eruit aan breien.
Yes.
Later. Boekengasten. Luister ook de andere 3 afleveringen. Ze staan op al je favoriete podcastkanalen. Of ga gewoon naar boekengasten.nl. En dan kom je uit op podcastegd.nl, waar alle podcasts op staan die ik maak. Vind je ze leuk? Laat het ons weten. Stuur een berichtje of in een van de podcast apps. Laat een review achter. Dat vinden we leuk om te lezen wat jullie ervan vinden. Je kan ons volgen op Twitter. En verder spreken we jullie graag de volgende keer weer. Doei!